Ik zag jij vanochtend tweeten jij even oefenen. President Trump, President Trump, President Trump. Ben je er inmiddels al aan gewend?
Nee, ik ben bang dat dat ook even gaat duren. Ik denk dat we allemaal in dezelfde valkuil zijn getrapt. Dat merkte ik gisteravond ook op de verkiezingsavond die wij in Paradiso hadden georganiseerd. Iedereen ging er gewoon vanuit dat Hillary Clinton het zou worden. Blinde aanname. Nou, hoe blind kun je zijn? Dat is wel onthutsend.
Ja, dat is wel wij waren inderdaad vannacht in de Melkweg en daar was het precies hetzelfde. Daar was iedereen om 11:50 heel ontspannen. Daar werd gezegd op het podium, nou, als Hillary Clinton wordt gekozen, dan, daar gaan we maar gewoon van uit. Inderdaad.
Daar gaan we maar van uit. Dus de media, nou ja, niet alleen in Nederland natuurlijk, ook in heel Amerika. De polls, alles leek daarop te wijzen. Dus dit is niet alleen een schrik dat dit gebeurd is en met een flinke meerderheid. Maar het is ook een wake-up call om te kijken naar hoe we, ja, kennelijk toch dat nooit serieus genoeg hebben genomen. De dreiging die Trump vormde. En ook gewoon zijn blijven doen en denken zoals we altijd deden en dachten. En dat heb ik in een van mijn onthutste tweets vanmorgen ook genoemd. The bad side of groupthink. Je wordt gewoon meegenomen in de heersende gedachten. En iedereen zag wel dat hij een serieuze dreiging was, maar ja, dat hij echt president zou kunnen worden. Ik denk dat heel veel mensen het moeilijk vonden om dat te geloven.
Maar is het dan, ja, we hebben het dus duidelijk onderschat, maar waar ligt dat aan? Dachten mensen van, dat gaan ze toch niet doen op Trump stemmen, zoals dat vaak bij de PVV gebeurt in de peilingen, dat ze hoog staan en dan dat dat minder is. Bij Trump is het eigenlijk tegenovergesteld. Is daar een verklaring voor?
Het is niet het tegenovergestelde wat ik vanmorgen hoorde. Dat vond ik wel interessant. We hebben steeds gezien dat de kloof tussen Clinton en Trump een kloof was tussen stad en platteland. Net als Brexit. En een kloof tussen met name hoog en laag opgeleiden. Niet zozeer over gender, geslacht. Wat in het begin gedacht werd, het wordt echt een kwestie van omdat ze vrouw is. Maar het is eigenlijk veel meer een kwestie geworden van klasse en van opleiding. En je ziet dat Clinton het heel goed heeft gedaan in de steden. Zelfs in steden waar op het land Trump uiteindelijk gewonnen heeft. Dus je ziet in een zee van rood, zie je toch nog die blauwe belletjes van de Democraten. Waar zij het in stedelijke omgevingen beter heeft gedaan dan hij. Dus het is een, ik wil mezelf in de media ook niet voor excuseren. Maar het is een behoorlijk genuanceerd beeld. En misschien hebben we te veel gedacht langs de bekende matrixen van bijvoorbeeld inkomen en bijvoorbeeld gender. En te weinig langs de as die er heel erg toe blijkt te doen, die van opleiding.
Ja, je zei inderdaad, heel veel mensen hadden dat mis. Politicologen, journalisten, mensen in de media. Ja, de manier waarop we bijvoorbeeld bij een volgende verkiezing gaan kijken, moet dat helemaal op de schop?
Goeie vraag. Waar ik heel benieuwd naar ben, in hoeverre deze polls uitgegaan zijn van gegevens die met big data zijn verzameld. Want we weten dat Obama met name zijn tweede termijn heel goed heeft gedaan in de herverkiezing, omdat hij heel slim gebruik wist te maken van big data. En de rol die big data in deze verkiezing hebben gespeeld en die in de volgende over 4 jaar als big data natuurlijk nog veel beter ontwikkeld zijn, zullen spelen, dat is voor mij een van de grote vragen voor die toekomst. Interessante vragen ook bij de polls, hoe die het zo, de peilingen, hoe die er zo naast konden zitten. Je vraagt je af of er toch nog altijd een zekere schaamtefactor was, ja, om te zeggen dat je op Trump ging stemmen. Als je ziet hoe triomfantelijk zijn aanhang nu uitpakt, kan je niet voorstellen dat daar sprake is van enige schaamte. Maar de polls hebben er, net als iedereen die probeerde dit te voorspellen, echt ontzettend naast gezeten. Dus dat vereist ook wel enige introspectie van die kant.
En nu president Trump, ja, ik moet er zelf ook
even
aan wennen.
Even oefenen, hè?
Ja, precies. Waar gaat hij zich eerst op richten? Want eigenlijk weten we niet zoveel van zijn beleid. Want het waren vooal one-liners die hij heeft gedaan.
Alleen maar one-liners. En we'll
echt,
fix it.
En echt een dik pak papier wat wij gewend zijn met verkiezingsprogramma's of iets. Dat heb ik in ieder geval niet gelezen.
Nee. Het is met als alle populisten, Trump is echt een soort proto-populist. Het is vooral, hij heeft de hele tijd vooral gezegd waar hij tegen is. En niet waar hij voor is. En nu komt de lakmoesproef. En ik ben ook heel nieuwsgierig. Waar gaat hij nou voor zijn? Als hij wetten moet antemeren. Wat wil hij wel bereiken? We weten vooral wat hij niet wil. Ik vond het wel vanmorgen opvallend toen hij zijn acceptance speech hield. Je ziet dat hij heel erg zijn best deed om als een staatsman over te komen. Rustig, verzoenend. Hij heeft Hillary uitgebreid geprezen, gezegd dat ze hem gebeld had. De olijftak uitgestoken. Nou, ze heeft ontzettend goed gedaan. Ze heeft hard gevochten voor de zaak. Dus hij was wel meteen op de verzoenende tour in plaats van de nare, triomfantelijke tour die ik zelf eigenlijk had verwacht. Dus ik hoop dat dat een goed teken is. Want Trump zal zich. Trump is natuurlijk gewoon. Het is wel, nou ja, een boer, maar wel hartstikke slim. En hij zal zich ook realiseren dat hij nu op de golf van dat geloof en die wens van een heel groot deel van de bevolking dat hij hun problemen kan oplossen, dat hij niet in zijn eentje alles kan doen. Trump kan onmogelijk de globalisering over de hele wereld terugdraaien en al die banen per decreet terugbrengen naar het Midwesten van Amerika. En er komt natuurlijk een moment over anderhalf, misschien twee jaar, als er weer tussentijdse verkiezingen zijn, waar ook mensen die op hem nu gestemd hebben de balans gaan opmaken en gaan denken, wat heeft hij me nou eigenlijk gebracht? En dat lijkt mij een echt heel verdrietig moment, want die mensen voelen zich door de establishment van Clinton en Obama in de steek gelaten en voelen zich straks nog een keer in de steek gelaten door hun eigen Trump, die van alles heeft beloofd wat hij onmogelijk waar kan maken.
Precies, je noemde inderdaad al even tussentijdse verkiezingen, want natuurlijk niet alleen voor president is er gestemd vannacht, maar ook het Huis en de Senaat. Nou ja, Huis, Senaat, allemaal, ja. Allemaal republikein, allemaal rood. En nu heeft natuurlijk Donald Trump de laatste weken niet hele goede relaties gehad met de hoge republikeinen, inderdaad, bijvoorbeeld Paul Ryan. Dus het is nog maar de vraag wat daar gaat gebeuren. Ja, wat denk je daarvan?
Nou, daar zal ik zoiets over zeggen, maar wat je aan dit rijtje moet toevoegen, Huis, Senaat, maar ook de Supreme Court,
ja,
het Hoge
absoluut,
Rechtshof.
Absoluut.
Want een aantal van die rechters zijn al rond de 80. En op een gegeven moment zullen ze of overlijden of vervangen worden. En hij heeft al aangekondigd dat hij er naar uitziet om waarschijnlijk wel 3 rechters te vervangen met conservatieven. En de Supreme Court is in Amerika ontzettend belangrijk bij bij wetgeving. Dus dat is iets wat echt op de hele lange duur van grote, eigenlijk meer invloed nog kan zijn dan het Huis en het Senaat. Sorry, Rosalie, je vraag was.
Mijn vraag was, alle Huis, Senaat, presidentschap, allemaal rood, allemaal republikeins. Maar Donald Trump heeft wat problemen gehad met hoge republikeinen, zoals Paul Ryan.
Ja, Paul Ryan heeft deze week wel campagne voor hem gevoerd. Dus die is gewoon door de knieën gegaan. En ik denk zeker nu hij het Witte Huis gaat betreden, dat de partij zal denken, nou, laten we er het beste van maken. We hebben nu de macht. Hij zit er nu eenmaal. En laten we proberen zo eensgezind mogelijk erop uit te trekken. En ik denk dat is het enige lichtpuntje dat ik hierin kan zien. We hebben de laatste jaren, zeker de laatste termijn van Obama, gezien dat de Republikeinen Obama zo ontzettend de voet dwars zetten dat de hele overheid verlamd was.
Ja.
Dat heeft natuurlijk ook al deze Trump-stemmers boos gemaakt. Maar die verlamming is denk ik nu weg. Want iedereen gaat eensgezind, Huis, Senaat, Supreme Court, president, ik denk de partij die zich achter deze, ja, toch leider gaat scharen, daar komt het grote daadkracht uit.
En nu zijn er, Obama heeft vooral in zijn tweede termijn eigenlijk best wel veel bereikt. Er zijn veel mensen bang dat, omdat hij zoveel macht heeft nu, dingen worden teruggedraaid. Kan dat zomaar? Of hoe zit dat? Bijvoorbeeld met het homohuwelijk of het klimaatverdrag, wat straks ineens niet meer getekend kan worden.
Obamacare.
Ja, dat soort grote thema's.
Hij heeft wel aangekondigd dat hij dat van plan is natuurlijk. Mm-hmm. Maar in hoeverre dat juridisch ook mogelijk is, volgens mij is heel veel mogelijk. Obamacare is toch gewoon een wet en je kan een wet intrekken. En volgens mij was het klimaatakkoord nog niet door het Senaat geaccordeerd. Dus daar kan hij waarschijnlijk ook onderuit. Het homohuwelijk weet ik niet, want dat is door heel veel afzonderlijke staten geaccordeerd. En daar hebben staten meer over te zeggen dan over de nationale overheid. Dus dat zou mee kunnen vallen. Wat ook gisteren in rap tempo door is gekomen, onder de grappige kreet Yes We Cannabis.
Ja, vond ik heel geestig.
Hebben 9 staten gestemd over het legaliseren van marijuana. Dus dat gaat wel. Die liberalisering gaat op staatsniveau,
precies,
of state-niveau wel gewoon door.
En nu als Amerikaanse Amsterdamse in in Nederland. In maart 2017 staan hier natuurlijk ook verkiezingen voor de deur. Wat moeten wij hier nu mee?
Iedereen is bang, ik ook. En alle commentaar die ik vandaag heb gelezen, dat deze bestendiging van het populisme, deze verankering van het populisme in de hallen van de macht, voer gaat worden, koren op de molen van de populisten, ook in Europa. En dat we moeten vrezen voor de toekomst van de EU. Ik denk dat dit echt een boost zal zijn voor populisme overal in de westerse wereld. Ook bij ons. Dus ik denk dat Wilders likkebaardend naar deze uitkomst kijkt.
Ja, dat wordt spannend dus in maart.
Gelukkig heb ik je net nog het woord lichtpuntje horen noemen. Want dat is inderdaad een zware noot om mee te eindigen. Maar het is de realiteit, inderdaad. Dus we zullen zien hoe het hier gaat in maart. Tracy Metz, bedankt voor je toelichting. En je komst naar de studio.
Graag gedaan.